Een heel goede morgen gewenst. Welkom in deze dienst, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom als u meeluistert. Welkom als u hier bent. Welkom als u meedoet. Welkom in de kerk. Welkom in Gods huis. Dat zongen wij vorige week nog hier. In Gods huis, daar is er liefde. In Gods huis is vrede. Welkom in het nieuwe jaar 2018. Een gezegend nieuw jaar gewenst namens de kerkraad. Welkom kinderen. Als je zit in de groep 1 tot en met 4 is er Bijbelklas vandaag. En als je zit in de groep 7 en 8 is er leergroep. Je kunt de kerkzaal verlaten als de Bijbelklasleiding als eerste het avondmaal heeft gebruikt. In deze dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor het werk in de gemeente. En de tweede collecte is voor het werk van de Wycliffe Bijbelvertalers. Zoals de familie Bonen is uitgezonden naar Papua Nieuw-Guinea. En als ik het goed heb, dan kunnen de familie Van Vliet, Marte en Dirk het veel meer over vertellen. Ik weet niet of ze aanwezig zijn, maar die weten hier meer van. De bloemengroet vandaag gaat naar onze predikant dominee Reinier Drop. Op donderdag 28 december verblijden de heren Gerwin en Mariska Schimmel met de geboorte van hun zoon Ravi. Gerwin en Mariska maken ons bekend dat zij dankbaar zijn en erg blij met de geboorte van hun gezonde zoon. En als u dit ook ziet, dan delen wij al in de vreugde, lijkt me. Vandaag, zoals u kunt zien, vieren we het heilig avondmaal. We doen dat zoals gebruikelijk in een lopende viering. Dan kunt u via het middenpad naar voren komen, daar ontvangt u het brood. Daarna, als u naar de zijkanten loopt, dan wordt u de wijn aangereikt. En via de zijkanten kunt u weer naar uw plaats teruglopen. Bent u hier gast in ons midden, bent u ook van harte uitgenodigd om dit avondmaal mee te vieren. Als u de Heer Jezus van harte lief hebt en in uw eigen gemeente als beleidend lid gerechtigd bent het avondmaal deel te nemen. Een nieuw jaar. Een nieuw begin en het is ook goed om elkaar een goed nieuw jaar te wensen. Dat doen we straks na de dienst. We nodigen u uit om te blijven koffie drinken. En na de dienst doen we dat in kringensysteem. Bij de tafel staat een nummer en dan kunt u bij uw kring aansluiten waar het kringnummer is aangegeven. Van harte uitgenodigd om te blijven koffie drinken, ook als u gast bent. En dan sluit u gewoon aan bij een tafel waar u zich welkom voelt of waar u uitgenodigd wordt door een hele leuke kring. In deze dienst zal onze predikant dominee Reinier Drop voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we liederen. En het eerste lied is: Heer, u bent groot, u bent goed, uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. En als u dan toch gaat staan, lijkt het me goed als u dat nog niet gedaan heeft, om even mensen naast u, voor u en achter u een goed nieuwjaar te wensen. Een goede dienst gewenst. Thank you.
Hele goede morgen gewenst allemaal. Dankjewel. En natuurlijk de beste wensen. En zeker vanaf deze plek een gezegend nieuwjaar toegewenst. Voor jullie allemaal. Laten we een moment stil zijn. Een moment stil zijn om je hart te richten op God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die niet loslaat wat zijn hand begonnen is, want hij is trouw tot in eeuwigheid. En genade zij u en vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zullen met elkaar bidden. Vader in de hemel, groot is uw naam en u bent goed. Daar hebben we net van gezongen, van uw goedheid. Vader, dat bent u en dat hebt u ook laten zien in de schepping die u hebt gemaakt, die u goed hebt gemaakt. En ook in wat u hebt gedaan in Jezus Christus. Dat u uw zoon hebt gezonden, waar wij ons bestaan aan danken. Dat u uw zoon hebt gezonden naar deze wereld om ons te redden. Waar ook uw goedheid en uw genade, uw oneindige trouw uit blijkt. Dank u wel. En dank u wel dat we daarmee mogen beginnen met dat te realiseren. Dat onszelf ook voorhouden dat u goed bent. En Vader, wij bidden om uw Heilige Geest. Dat hij dat ook in ons hart legt. Een diep vertrouwen wat Jezus ons leert op uw goedheid. Te vertrouwen dat wat u geeft, dat wat u doet, dat dat goed is. Zegen ons door uw geest en werk zo met uw geest door deze dienst heen. Wanneer wij bidden, wanneer wij zingen, wanneer wij de maaltijd straks ook zullen vieren. Wanneer wij gaan lezen in het woord, uw woord. Dat u tot ons spreekt en ons op het hart leggen dat u goed bent en dat u te vertrouwen bent. Werk dat met uw geest in ons. Zo bidden we dat in Jezus' naam. Zegen ook wanneer wij de maaltijd vieren en op die manier Christus gedenken zoals hij ons ook bevolen heeft. Doe dit tot mijn gedachtenis. Geef dan ook uw Heilige Geest. En dan wanneer wij het brood tot ons nemen en drinken uit de beker. Dat we dan gemeenschap mogen hebben, beleven met u. Zegen het ook door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Straks zingen we een kinderlied. Kom aan boord. En vooraf lees ik niet Psalm 91 zoals aangekondigd, maar uit Matthäus 20. Een stukje. Het kinderlied Kom aan boord. Het is eigenlijk een uitnodiging aan iedereen op deze wereld om bij Jezus te komen, Jezus te volgen, want die uitnodiging die gaat ook naar iedereen. Naar kinderen, naar oudere mensen, naar allerlei soorten mensen. En ik lees een stukje uit Matthäus 20. U mag meelezen, hoeft niet per se. En daar loopt Jezus. En toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. En er zaten daar twee blinden langs de weg. die toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, begonnen te roepen. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Jezus die bleef staan en hij riep hen en hij vroeg, wat wilt u dat ik voor u doe? En ze antwoordden, Heer, open onze ogen. En Jezus kreeg medelijden, raakte hun ogen aan en meteen konden ze weer zien. En ze volgden hem. En deze mensen waren blind, hadden misschien wel het idee, dus God zal ons wel niet hoeven. En dat is een redenering die wel vaak wordt gemaakt door mensen. Van ik heb iets niet, ik ben blind. Of, en andere mensen zeggen dat ook tegen je. Je bent niet zoveel waard. God zal mij wel niet hoeven. Het zal allemaal wel niet voor mij zijn. En hoe mooi is het dan zelfs als andere mensen tegen hun snauwen van, joh, hou je waffel. Laat Jezus lekker zijn ding doen. Maar dat Jezus stil voor ze staat en zegt, nee, het is ook voor jou. Kom maar. En in hen geval raakt ze zelfs aan en geneest hen. Maar zo zegt Jezus tegen iedereen, tegen elk kindje, wat voor soort mens je ook bent, kom en volg mij. En daar gaan we ook een kinderliedje over zingen. Kom aan boord. Hemelhoog 356. We zullen met elkaar de maaltijd vieren van de Heer. De maaltijd van Jezus Christus. Dat is de maaltijd waarin we gedenken dat Jezus, hoewel hij opgestaan is uit de dood, hoewel hij troont, koning is geworden en door God uiteindelijk is gezegd van jij bent mijn zoon, hij is de koning, hij is de Messias door zijn opstanding. dat Jezus daarvoor eerst de weg gegaan is van de zelfverloochening, van die enorme dienstbaarheid, van het lijden, van zelfvernedering. En echt zijn leven en zijn lichaam heeft afgelegd voor ons. Dat gedenken wij, dat Jezus dat ons heeft gedaan, dat voor ons heeft gedaan, voor onze redding. En dat gedenken we op de manier waarop hij dat zelf heeft bevolen om te doen. Namelijk door middel van brood en door middel van wijn. En over het brood waar hij over zei, als je dit eet, dit brood, neem het dan, eet het. En gedenk en geloof dat dit mijn lichaam is. Dit is mijn lichaam. En ik heb mijn lichaam geofferd, gegeven voor jou, uit liefde. Voor de verzoening van jouw zonde. En ook wanneer je de beker drinkt, neem dan die beker en geloof. Het is het beker van het nieuwe verbond. Van een hele nieuwe relatie waarin je komt te staan met God. Waarin je zijn kind mag zijn. Waarin de vergeving is voor al jouw zonden. En jij bij God mag horen. Kom erbij. Dat mag je gedenken wanneer je mijn bloed drinkt. Wanneer je uit de beker drinkt. Ik lees de woorden waarin Jezus dat zelf ook zegt in Matteüs 26. Ze waren aan tafel en toen ze verder aten, nam Jezus een brood en hij sprak het zegengebed uit. Brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf in de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik er niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En zo, zoals al door de zoveel jaren, door de eeuwen heen mag je zeggen, de maaltijd is gevierd door groepen christenen, door kerken die bij elkaar komen en steeds weer op die manier waarop Jezus bevolen had, zijn dood gedenken, zijn dood verkondigen, doen wij dat ook nu, met elkaar. Samen zijn dood gedenken, zijn dood verkondigen, zoals Paulus het ook zegt. Wanneer je eet, verkondig je ook de dood van Christus. Een aantal praktische aanwijzingen. Als eerste zullen we de maaltijd vieren met dat deel van de kerkraad dat de maaltijd ook bedient aan de gemeente. Daar zullen we als eerste mee de maaltijd vieren. Daarna mag de Bijbelklasleiding en het combo aan tafel, op de manier waarop Jan het bij de mededeling had gezegd, mogen lopend naar voren komen. En dan mogen de Bijbelklasleiding samen met de kinderen naar de Bijbelklassen. En daarna kan de organist en de rest van de gemeente mag dan volgen. Het brood zal ik niet, normaal gesproken als voorganger, bedien ik dat. Ik zal het deze keer niet doen, omdat ik ziek ben geweest deze week. En nog steeds niet helemaal in orde en leek ons het meest hygiënisch om dat iemand anders over te laten. Ik zal me hier ook in houden. Geliefde gemeente, het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet en gedenk dat Jezus Christus zijn lichaam heeft geofferd voor de vergeving van al onze zonden. En de beker der dankzegging, waar we God voor dankzeggen, danken voor zijn genade, voor zijn goedheid, dat is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink en gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn kostbare bloed heeft vergoten aan het kruis voor de vergeving van al onze zonden. Ik vind het heeft iets ongemakkelijks, het lopend avondmaal. Als je zo hier loopt en je voelt je door iedereen bekeken. Althans, dat heb ik als ik mee zou lopen. Maar er zit ook een mooie kant aan, vind ik. Ik zat daar net en dan komt zo iedereen langs. En ik leer jullie natuurlijk gedurende de tijd steeds beter kennen. En ik vond het eigenlijk mooi om jullie zo weer allemaal één voor één, of de helft van jullie. Sorry jullie. Om zo langs te zien komen en te denken van ja, ik leer jullie steeds beter kennen en ook te denken. En ook de verhalen van alle mensen natuurlijk. En te denken van Gods ontferming is inderdaad ook voor die persoon. Gods genade is er ook voor die persoon. Ook in de situatie, als ik weet, als er iets speelt, is God er nu voor die persoon. Dus dat is mooi om jullie voorbij te zien komen aan het avondmaal. We gaan lezen uit Matteüs 4. En dat gaat over de verzoeking in de woestijn van Jezus. Zeg maar, vanuit het evangelie gezien niet heel ver na kerst. En Matteüs 4 vers 1 begint met daarna. Waarna. Jezus was net gedoopt. Johannes de Doper doopte mensen. Jezus werd ook gedoopt. En op het moment van de doop daalde de geest op hem neer in de gedaante van een duif. Werd hij gezalfd met de geest, vervuld met de geest. En vanaf dat moment was hij een geestdrager, een Messias. Geleid door de geest. Nou, dat is net gebeurd. En toen klonk ook die stem, die belangrijke woorden van God. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Daarna, Matteüs 4 vers 1, werd Jezus door de geest, dus waar hij net mee gedoopt, werd hij meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Dat is eigenlijk al één vers waar je aardig wat gedachten over kan laten gaan. Oké, dus de geest leidt Jezus naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en die zei: als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus die gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als je de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus die antwoordde, en er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En hij zei, dit alles zal ik u geven, als u voor mij neervalt en mij aanbidt. En daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Ja, Jezus in de woestijn en zijn verzoekingen door de beproever, zoals hij wordt genoemd, de duivel, de Satan. Ja, die duivel, dat is er met er eentje. Een onpersoon, wordt je ook wel eens genoemd, of kwam ik laatst tegen, een onpersoon. Ook wel een mooie naam voor de duivel, een onpersoon. Het is een beetje een mysterie rondom de duivel. Ja. Waarom die doet zoals die doet. Zelfs waar die vandaan komt. In Genesis 2 en 3. 3 vooral. Daar komt natuurlijk de slang bij Adam en Eva. Daar is die ook de beproever. En dan, ja, dan is daar gewoon maar tussen alle wilde dieren ook een slang, de lichtigste van allemaal, die dat dan doet. Waarbij je afvraagt, waar komt die precies vandaan? Een hele hoop onbeantwoorde vragen, als je gewoon Genesis leest. En in de Bijbel komt er af en toe, krijg je een glip mee van wat de duivel nou precies doet. Wat zijn positie is ten opzichte van God. Maar er blijft een beetje een mysterie, net als het kwaad. Het kwaad in de wereld eigenlijk ook toch wel gewoon een mysterie is. Zo is de duivel ook een mysterie. En hier, zoals ook bijvoorbeeld bij Adam en Eva, bij de twee mensen in de tuin, de twee eerste mensen, is hij een soort van tester. Een beproever. Die rol heeft hij hier. En wat je vaak ziet in de Bijbel dat de duivel doet, is dat hij bij mensen eigenlijk probeert je te laten twijfelen aan de goedheid van God. Zijn we mee begonnen deze dienst? Met de goedheid van God, dat hij goed is. En wat de duivel vooral doet, is daar twijfel zaaien bij ons. Of daar een bom proberen onder te leggen. Dat wij geloven in de goedheid van God. Die almacht van God. Ik heb de indruk, het zal de duivel een worst zijn of wij geloven dat God almachtig is of niet. Prima als wij geloven dat God almachtig is. Als we maar twijfelen of die goed is. En of God niet eigenlijk veel meer geïnteresseerd is in zichzelf. En eigenlijk niks kan schelen hoe het met ons gaat. Dat is meer mijn indruk vanuit de Bijbel waar de duivel op af is. Zodat we God niet meer vertrouwen. Zijn goedheid niet vertrouwen. En dan eigenlijk eerder onze eigen weg gaan en zelf pakken wat we willen hebben. De boodschap is in ieder geval, wees gewaarschuwd. En dan nog even iets over de duivel. Hier is het zeg maar bij Adam en Eva, hij zegt zeg maar een slang, zeg maar een personificatie, om even zo te zeggen. Hier bij Jezus is hij ook een persoon die spreekt. Zo komen wij hem doorgaans niet tegen. Doorgaans komen wij hem veel vaker tegen zoals Jezus hem ook tegenkwam in Petrus. En dat Petrus Jezus eigenlijk afraadde om de weg van het kruis te gaan. En dat Jezus in die gedachte van Petrus eigenlijk de Satan herkende. En zo is het vaak met ons ook, in onze beproevingen, wanneer wij beïnvloed worden door de duivel. Dat het vaak meer is door gedachten, meer door ideeën, meer misschien door een opmerking van de persoon. En dat het kunst is om daarin te ontdekken van, hey, dit is niet van God, hier moet ik afstand van nemen. Er zijn drie manieren in ieder geval hierin. Ik noem ze eerst eventjes van tevoren. Waarop de duivel verleidt? De duivel verleidt soms gewoon tot de rechtstreekse zonde natuurlijk. Gewoon om rechtstreeks een zonde te doen. Door je geloof in God te ondermijnen, waardoor je God gaat beproeven, zien we zo ook bij Jezus. En ook, dat is de moeilijkste, om te vatten en te herkennen misschien ook. Maar de derde is om zelf te pakken, op je eigen manier, maar op je eigen tijd, wat God eigenlijk op zijn tijd of op zijn manier wil geven. Of misschien wel niet wil geven. En dat is vaak iets heel goed, kan het zijn uit de schepping. Wordt straks ook wel wat helderder bij Jezus. Goed, de mens is gevallen. Adam en Eva. En de mensen zijn keer op keer, en wij weten dat wellicht ook van onszelf, keer op keer gevallen voor de verleidingen van de duivel. Maar nu komt de nieuwe mens. De nieuwe mens, Jezus Christus, Zoon van God. Hoe brengt hij het af? Bij de duivel. En de geest die leidt hem dus naar die verzoekingen toe. Kennelijk valt dit binnen de wil van God. We kunnen op verschillende manieren over de wil van God praten. Maar kennelijk valt dit binnen, in ieder geval binnen de wil van God, dat dit gebeurt met Jezus. Wat nu gaat gebeuren. Mede om de duivel te overwinnen. Veertig dagen vasten. Ik heb niet helemaal uitgezocht wat er dan met je gebeurt. Maar mijn theorie is, dan heb je best wel honger. Dat bleek ook waar, het staat in de Bijbel. Jezus had echt honger. Maar wie ook honger had, waren de Israëlieten die 40 jaar in de woestijn waren. Als je dit zo leest van Jezus, moet je niet alleen in gedachten hebben Adam en Eva, die getest werden, maar ook het volk Israël in de woestijn. 40 jaar wat op de proef werd gesteld. Ook zij hadden honger in de wildernis, hadden een gebrek. En dat is altijd spannend. Als je iets niet krijgt wat je wel graag wil, Ik als je het zo ontzettend nodig hebt, zoiets als eten, is toch wel een basisbehoefte. Je krijgt het niet. En hoe reageert een mens dan? Hoe gaat een mens daarmee om? En wat wordt dan je houding naar God? Zoals het volk Israël in de woestijn, wat niet brood kreeg op hun tijd, wanneer zij juist honger hadden. Hoe reageren ze dan naar God? Dat is altijd weer de kunst. Zij kwamen dikwijls in opstand. Veel van jullie zullen die verhalen kennen uit de woestijn, dat het volk weer in opstand kwam tegen God, omdat ze iets goeds uit de schepping niet kregen, waar ze wel zo'n behoefte aan hadden. Neem je dan het heft in eigen hand? Misschien ken je dat wel. Wellicht niet met honger, verwacht ik zo hier. Maar misschien herken je het wel met iets anders, gewoon goeds en moois uit de schepping. Wat je misschien wel ziet, dat andere mensen allemaal wel hebben. Maar jou misschien wel op een of andere manier niet toebedeeld is gekregen. Het kan zijn brood, maar misschien hebben we het wel over geborgenheid. Misschien hebben we het wel over troost. Of over acceptatie. Iets goeds en iets moois uit de schepping. Wat je misschien wel niet krijgt. En zo zijn er misschien nog wel veel meer dingen. Goeie, mooie dingen uit de schepping, waarvan God heeft gezegd, het is goed. Misschien wel echt dicht tegen de basisbehoeftes van de mens liggen. Maar die je niet hebt. Onvervulde verlangens, onvervulde wensen. Waarbij je kunt afvragen, ziet God mij wel? Ziet God wel deze nood? Hoezeer ik hier naar verlang? Waarom geeft hij het me dan niet? En dan kan het ongelooflijk zijn, die verleiding om de buiten God, bijvoorbeeld de verleiding om de buiten God alsnog naar te grijpen. Dan maar via de weg van de zonde, de snelle weg. Of misschien wel om verbitterd te raken naar God. Zoals het volk in de woestijn ook verbitterd raakte naar God en God het op proef stelde. Voor die verleiding stond Jezus. En ik stel me zo voor, als hij denkt aan die stenen die zit liggen en denkt van als die een brood zouden veranderen, dat het water hem in de mond loopt. Adam en Eva die aten van de vrucht. Wij zijn er vaak in gestapt. Maar Jezus die denkt aan Deuteronomium 8. Aan het volk in de woestijn. Israël. En die denkt, wat is nou die grootste les die dat volk daar heeft geleerd? En dat is deze, die les. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat is de grote les die de Israëlieten daar met hun honger, met het goede uit de schepping wat ze niet kregen, moesten leren. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Met andere woorden, niet brood, niet geborgenheid, niet troost of acceptatie of wat je zelf misschien net verzon, is onmisbaar in het leven. Maar de kracht en de zorg van de Vader, dat is het enige wat echt onmisbaar is in het leven. Dit is echt een diepe les. Dit kan je alleen maar leren. Hier word je niet mee geboren. En dit geloof je ook niet zomaar. En dit kun je ook niet zomaar geloven door het te zien. Tenminste, dat is mijn indruk. Dit geloof je niet zomaar door het te zien. En dan te zeggen, ja, ik geloof dit. Maar dit soort lessen kun je volgens mij echt alleen maar in het leven leren. Inderdaad, op zo'n moment, zoals Jezus met de honger. Zoals het volk Israël in de woestijn. En wij, wanneer wij zo iets goeds uit de schepping, wat zo bij een mens zijn misschien wel hoort, niet hebben. En daar misschien wel onder gebukt gaan en aan lijden. Alleen maar zo in de praktijk kunnen wij zo'n les als dit leren. Leven van ontdekken en leren. Dat je eigenlijk vooral nodig hebt die kracht en de zorg van de Vader. En dan wanneer je in je gebrek bent, je ontberingen hebt, niet de snelle weg gaan, alsnog naar het geluk en dan zonder God. Of verbitterd raken op God. Dat is de les. In ieder geval ben ik ontzettend blij met Jezus dat hij hier blijft staan. En dat hij diep doordrongen is van zijn afhankelijkheid van de Vader. Ik ben ontzettend blij met Jezus. Want deze houding, deze les, deze houding, deze hartgesteldheid maakte dat hij de weg van het kruis kon blijven volgen. Alleen als je dit leert, dan kun je de weg van het kruis gaan. De weg van zelfverloochening. De weg van jezelf ontzeggen voor de gehoorzaamheid van God. Vanwege de gehoorzaamheid aan God. Mooie dingen uit de schepping missen. Omdat je toch dieper toch wel vertrouwt op God en de zorg van de Vader. En misschien wel nog veel verder vooruit kijkt. En weet welke beloning er in het verschiet ligt. Kon Jezus ook veel verder vooruit kijken en denken aan zijn opstanding en aan zijn kroning en aan de heerlijkheid. Dat ik al weet, uiteindelijk krijg ik het van de Vader. Grijp ik niet naar de ongehoorzaamheid en naar de zonde, maar blijf ik het van die Vader verwachten. Omdat Jezus dit hart had, kon hij op de weg achter het kruis blijven. Vandaar dat we ontzettend blij mogen zijn met Jezus. En wat haat de duivel het? Wanneer wij ons vertrouwen toch stellen op God. En onszelf verloochenen uit gehoorzaamheid van God. Heb jij deze lessen al geleerd? Of ben jij die les aan het leren van God? Ik zei net al, de les die dient zich aan wanneer jij gebrek hebt. Ik doe er even een heel eenvoudig plaatje bij. In dit plaatje zie je als het ware de weg van Jezus. En die ook heel vaak onze weg is als wij achter Jezus aangaan. Het is namelijk vaak eerst de weg van de zelfverloochening, de weg van het kruis, zoals je het zou kunnen noemen. De weg van de gehoorzaamheid. En pas daarna de verheerlijking. Er is geen glorie zonder kruis, zoals Paulus het ook kan zeggen. In ieder geval bij Jezus is dat duidelijk zichtbaar. En bij ons, als volgelingen van Jezus, gaat ook vaak die weg zo. En ik heb er twee pijltjes bij getekend, als je het zo mooi mee kan maken. Van eerst de weg naar beneden en dan omhoog. En waar de duivel die gedachten bij jou kan geven en tegen jou kan praten. En wanneer de weg omlaag gaat, in een tijd van gebrek, dat de duivel jou kan influisteren, zie je wel, God is helemaal niet geïnteresseerd in jou. God heeft helemaal niet het goede met jou voor. God is helemaal niet uit op jouw geluk. Wat heb je aan die God? Dat is als jouw weg eerst naar beneden gaat, die in de weg van het kruis gaat. En tegelijkertijd kan hij zeggen van, hey, God houdt toch van jou. God wil toch het allerbeste met jou. Pak het dan zelf, dan mag je het toch pakken. Neem die vrucht maar. Meer als die op dat pijltje daarboven zit. De snelle weg naar de glorie. Dat is wat de duivel zal willen doen. En natuurlijk is hij erop uit om jou weg van je gehoorzaamheid aan God af te krijgen. Weg van je vertrouwen dat hij goed is. Weg van je afhankelijkheid van het leven uit wat uit de mond van God komt. Gaan we naar verleiding 2. Zo, zoontje van God. Dus je vertrouwt zo op je vader. Je gelooft zo. Je wil zo leven uit wat uit zijn hand komt. Uit zijn mond komt. Je bent zo bekend met de Bijbel daar. Deuteronomium 8. Ken je ook Psalm 91, Jezus? Waarin staat dat zeker de Messias een verwachting mag hebben dat hij beschermd zal worden door God. Dat de engelen hem op handen zullen dragen. Dus, Jezus, als je dan die zoon van God bent, spring dan naar beneden. De engelen zullen je opvangen. Ik moet zeggen, ik vind de duivel hier wel echt heel kinderachtig. En ook heel eerlijk gezegd, ik vind het heel moeilijk voor te stellen dat dit een verleiding is voor Jezus. Om hierin te trappen. Ik zou zeggen, als ik Jezus was, tegen de duivel, joh, ga je moeder pesten, duivel. Waarom zou ik hier vanaf springen? Waarom zou ik dit doen? Goed, Jezus gaat er heel serieus op in. Jezus herkent het als de duivel die weer bezig is om jou op God op de proef te laten stellen. En dat is iets wat mensen kennelijk best vaak doen en toe uitgenodigd worden en dat doen. Vandaar dat Jezus dat ook zegt, komt uit Deuteronomie 6 van joh, maar er staat ook in de Bijbel, stel de Heer uw God niet op de proef. En als je iets doet, iets zou doen, als ik hier zoiets doms zou doen om naar beneden te springen, om te kijken of God wel echt mij redt, is dat God op de proef stellen. En zo wordt Jezus toch wel heel regelmatig uitgedaagd in zijn leven überhaupt. Van joh, Jezus, doe nog eens een teken als je de Zoon van God bent. Doe nog eens dit als je de Zoon van God bent. Waarbij hij ook heel erg nauwkeurig moest onderscheiden van, hey, is het nou een oprechte vraag naar een teken van mensen of wordt God die gewoon op de proef gesteld? En nog is het eigenlijk al lang te weten bijvoorbeeld. Wanneer beproef je God? Ja, als je iets doet waarbij je niet uit gehoorzaamheid aan God, maar gewoon zelf iets, waarbij eigenlijk zegt, ach ja, God helpt mij toch wel. God beschermt mij toch wel. Terwijl je eigenlijk iets doms doet. Dan stel je God denk ik op de proef. Als je iets doms doet, omdat God dus toch wel beschermt. Misschien beproef je God ook. Of je beproeft God ook wel als je zegt, joh, nu leef ik niet met God. Maar later misschien. Later bekeer ik me wel. Vooral als je jong bent, kan dat een mooi berekend idee zijn. Maar joh, nu volg ik nog niet God, maar doe ik nog liever wat ik zelf leuk vind. Snelle weg naar geluk en zo. Later, dan bekeer ik me wel. Ik kan altijd nog op je sterfbed of zoiets. Ook dat is God beproeven. Alles waarbij je het idee hebt dat je God te slim af bent, op een of andere manier, is God beproeven. En is gewoon het tegenovergestelde van, nou ja, leef uit zijn hand. Gaan we naar verleiding 3. Waarom en hoe zou Jezus ooit op de knieën gaan voor de duivel? 2 keer verloren heeft hij al. En nu gaat hij echt voor zijn laatste bod. Hoger ga ik niet. Hij laat hem alle koninkrijken zien. Het is moeilijk voor te stellen als je de Bijbel leest van hoe dat precies allemaal plaatsvindt. De duivel neemt hem ergens mee. Of dat nou half in een visioen is, half echt, krijg je niet helemaal een indruk van. Maar het gaat om het idee. Een plek. Ze zien alle koninkrijken van de wereld. En de duivel doet zijn laatste bod. Hoger gaat hij niet. Alle koninkrijken. En op dit moment speelt hij echt open kaart. Er zit geen subtiel iets in meer bij de duivel. Met gewoon recht toe recht aan. Ik geef je alle koninkrijken van de wereld. Als je 1 ding doet. En dat is voor mij op de knieën gaan. En mij aanbidden. En het is heel duidelijk wat hij hier doet. Hij probeert Jezus los te krijgen van de Vader. En voor hemzelf te winnen. Heeft de duivel dan al die koninkrijken? Kun je afvragen. Antwoord is denk ik nee. De duivel heeft helemaal niet al die koninkrijken van de wereld. Het is ook helemaal niet zo dat de duivel, dat je moet zien als de duivel die tegen God vecht, als 2 gelijkwaardige tegenstanders. Maar het is veel meer, God is natuurlijk de soevereine koning. En de duivel, alles wat de duivel doet, niks kan die zonder toestemming van God. Niks zonder dat het binnen die grotere manier van spreken over de wil van God plaatsvindt. De duivel is niet vrij om te doen wat hij wil. God heeft hem altijd alsnog onder controle. Toch heeft hij kennelijk een bepaalde macht die hij hier aan Jezus kan geven of kan beloven. Wel iets. Wat is hier in de verleiding voor Jezus? Ik denk dat je hier absoluut in kan zien van Jezus die, moet je voorstellen, Jezus die nu toch al, omdat hij de weg van de Vader is gegaan, 40 dagen honger heeft gehad. Je volgt God en je hebt 40 dagen lang honger. Ontzettend zin in brood, je hebt het nog niet gehad van de Vader. En Jezus weet, mijn leven, als ik echt God volg, is dat die kruisweg. Is dat zelfverloochening, is dat dienstbaarheid, is dat schande, is dat schaamte, is dat kruis. En hij weet, hij is gekomen om Messias te worden, koning. En hier biedt de duivel hem de snelle weg aan. Het enige wat hij hoeft te doen is de duivel te aanbidden. Maar dan hoeft hij de troon, het koninkrijk is er voor Jezus. Maar dan niet eerst via de weg van het kruis, maar gewoon meteen. Voor die verleiding staat Jezus. En Jezus vond het moeilijk, die weg die hij moest gaan. Het is niet dat hij dat dus maar wel even deed omdat hij de Zoon van God was. Maar daar in Gethsemane bad hij naar God. En zei hij van, God, als het kan deze beker dan weggenomen van mij worden. Want liever wil ik deze weg niet. Maar als het echt moet, dan ga ik die weg. Het was een struggle voor Jezus om die weg naar beneden te gaan. En is hij dan alleen met de duivel, hongerig door de weg van de Vader? Adam en Eva namen van de vrucht, maar Jezus zei wijselijk: ga weg, Satan, ga weg. Er staat geschreven: vereer de God alleen en hem alleen. Vereer God en hem alleen. En daar ervoer Jezus zelf wat het is, zoals Jacobus zegt: bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. En nadert tot God. En hij zal tot u naderen. De boodschap. Verzoekingen. Iemand zei: ja, verzoekingen die maken wel duidelijk waar iemands hart ligt. Denk maar even aan Jezus, aan Adam en Eva en aan jezelf. Verzoekingen maken wel duidelijk waar je hart ligt. Ik zou zeggen van ja, maar het is meer. Een verzoeking die vindt ook plaats, zeg maar, in de tijd, in het echte leven. Je laat ook zien in werkelijkheid waar je hart ligt. Je krijgt de kans om te laten zien waar je hart ligt. En je maakt het ook waar. En zo'n verzoeking, die vormt ook wie je bent. In zo'n verzoeking en door een verzoeking word je niet alleen getest. En is de situatie van je hart hetzelfde. Maar ook na de verzoeking is je hart geslepen, om het maar even zo te zeggen. Ben je gevormd. En even populair gezegd, kom je er sterker uit. Als je het zo mag zeggen. Ze vormen ook je hart. Maar het doorstaan van zo'n beproeving verbind je ook met God. Als je er goed uitkomt. En als je inderdaad kiest voor de weg van de gehoorzaamheid. Verbindt het je op een veel diepere manier met God. Ondanks dat de duivel ermee te maken had. Verbindt het je toch op een diepere manier met God. Zo'n verzoeking. En ze geven je de mogelijkheid. En de keuze om echt afstand te doen van het kwaad. Om het midden in het leven in je verzoeking te herkennen. En te leren wat van God is. En wat van het kwaad. En om dan, al levend in de verzoeking, duidelijk afstand te doen en te zeggen van: nee, ik ga niet de weg van de Satan. Ik ga niet die makkelijke weg naar de glorie. Maar ik kies er inderdaad voor, zelfs als dat ontberingen betekent, zelfs als dat lijden betekent, toch de weg van de gehoorzaamheid van God te gaan. Omdat dat de mooiste en de beste weg is. En ook de enige echte weg zelfs naar de glorie. En als ik dit Jezus zie doen, dan denk ik in ieder geval, dan roept dat de gedachte bij mij op: aan Jezus heb je tenminste echt wat. Een bevreemde gedachte om over Jezus, de Zoon van God, en alles te hebben. Maar die gedachte heb ik wel. Als ik Jezus heb, aan hem heb je tenminste echt wat, aan Jezus. Die staat daar echt en blijft daar ook echt staan. En die vergeet zijn opdracht niet. Dit is een mens naar Gods hart, deze Jezus. Een man naar Gods hart. Zo'n leider en zo'n aanvoerder wil ik ook. Zo'n Jezus, die wil ik dichtbij me hebben. Zo'n Jezus wil ik me door laten beïnvloeden, inspireren, leren. En in mijn verzoekingen wil ik naast hem staan. Dat is een verlangen wat deze verzoekingen in mij opwekken. En ik hoop dat dat bij jou ook is. Dat je zo'n idee hebt met deze: hier heb je wat aan. En in mijn verzoekingen wil ik met Jezus doen. En is dat niet ook de kunst van het christelijk leven? Dat je niet alleen een voorbeeld neemt aan Jezus of weet hoe het moet. Maar dat je echt met de levende Jezus het leven leeft. En ook door jouw verzoekingen heen gaat. Met de levende Jezus naast je. Of die draagt, hoe dan ook. Dat wil ik. Met deze Jezus. Het met hem doen. Mijn ogen gericht houden op God. In Christus het doorstaan. Dus ga ik hem vragen. Ik ga Jezus vragen om mijn verzoekingen met hem te mogen doen. En dat hij het door mij heen doet. Dat hij het voor mij doet en dat hij het in mij uitwerkt. En daartoe wil ik jou concreet uitnodigen. Misschien heb je net al wel iets bedacht tijdens het luisteren. Misschien kun je op dit moment bedenken van: hé, wat is mijn verzoeking op dit moment? Als je hem kunt herkennen, als er iets gaande is in je leven. Als het zo is. Wat is de verzoeking of wat is het gebrek wat ik heb? De honger en het verlangen wat je hebt, wat niet vervuld wordt. De pijn die daarbij hoort. Wat is de verleiding? En even simpel gezegd, je kunt afvragen: voor jezelf. Misschien is het wel goed om gewoon een blad papier te pakken thuis. En het gewoon helder voor jezelf op te schrijven. Wat er allemaal aan het gebeuren is en wat er is aan de hand is. Dit is mijn beproeving met mijn gebrek. Vragen die je daarbij kunt stellen is: wat vraagt God van mij? Wat is de weg van het kruis? De weg van Jezus? En waartoe zou de duivel mij nu willen verleiden? Wat zou het pad zijn direct naar de glorie? Waar de duivel mij heen trekt? Niet die van de gehoorzaamheid aan God, die misschien wat lijden met zich meebrengt, maar direct naar glorie, direct naar vervulling, direct naar bevrediging. Wat doet de duivel? Wat biedt hij aan op dit moment? Of hoe probeert hij je te laten verbitteren over God? Dat kan ook. Dat je het voor jezelf opschrijft. En herken je misschien die patronen van de duivel, zoals het ook bij Jezus te werk gaat. En dat je ook voor jezelf kan bedenken: welke van de Bijbelteksten zijn in mijn situatie nu toepasbaar? Welke mag ik de duivel voorhouden in mijn leven? Is het die eerste zo van: een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat van de Heer komt uit zijn mond? En dat je dat voor jezelf ook moet leren en daaraan vast moet houden? Of is het gewoon: stel God niet op de proef. Beproef hem niet. Denk niet dat je God te slim af bent. Of is het die laatste: vereer alleen de Heer. Ga niet op de knieën voor iets anders waar jij je geluk voor een van de vele afgoden, waar jij je geluk van zou kunnen verwachten, maar vereer God alleen. Misschien is het heel veel zo, maar ergens is het ook wel gewoon eenvoudig. Pak een blaadje, schrijf het voor jezelf op. Met Jezus. Je gebed met Jezus. En doorloop het. Zodat jij ook weerstand kunt bieden aan de duivel. Zodat hij van jou zal vlieden. En je leert wat het is om uit de hand van God te leven. En je tot God kan naderen. En je mag ontdekken hoe het is dat God dan ook tot jou nadert. En je in diepere verbinding met God kan komen. Met deze nieuwe mens Jezus wil ik blijven staan en zijn weg gaan. Leven de weg van God te gaan, zelfs in gebrek. Amen. We zingen met elkaar gezang 442. De weg achter Jezus aan met Jezus. zullen voorbeden doen. Ik noem een viertal punten van tevoren. We zijn dankbaar met de geboorte van de Ravi Schimmel. Zullen we voor danken. We zullen voorbeden doen voor Gijs Gerritsen. Ik meen dat er vorige week ook voor hem is gebeden. Deze week zullen er weer nadere onderzoeken zijn naar zijn bloed. Hij heeft een bloedtekort en ook wat waardes die niet in orde zijn. Hij heeft last van benauwdheid gehad. Dus er is gewoon nader onderzoek nodig van wat is er nu precies aan de hand. Dus zullen we voor bidden. We zullen bidden voor de familie Rietberg. De moeder van Ineke Rietberg is overleden op 5 januari. Ze was 82 jaar, gestorven in geloof. Eerder deze week had ze een hersenbloeding gekregen. Ze was nog heel gezond, vorige week. In het begin van deze week heeft ze een hersenbloeding gekregen. Is ze in coma geraakt. En dus op 5 januari overleden. En we zullen bidden voor Ineke, voor Clarines en voor Erika, Sander, Irene, Madelon en de verdere familie en geliefden eromheen. We bidden ook voor het gemeenteproject. Het feest van het Koninkrijk. Wat in de 40 dagen tijd naar Pasen toe, wat we met elkaar zullen houden. Na de zegen zal nog even iets van uitleg over worden gegeven. We bidden voor het project en we bidden voor de mensen die bezig zijn met de voorbereiding. En even een link naar de preek. Het is natuurlijk zo dat altijd zoals wanneer je weer intensiever God zoekt, intensief met elkaar aan de slag gaat. En de dingen doet die God wil. Dan krijg je ook altijd weer te maken natuurlijk met de duivel die het zal willen verstoren. Waarbij de geestelijke strijd komt kijken. En dat zou ook weer, dat is in de kerk. Aan de ene kant is het als je God nadert. Dan zal hij tot die nadere afstand van de duivel zal hij van je verliezen. En vaak is het ook zo. Doe je de dingen van God, ben je intensief met hem bezig. Dan zal er altijd iets van geestelijke strijd zijn. Waar je inderdaad dus moet kiezen om afstand te doen. We zullen met elkaar bidden voor ons als gemeente en ook voor het project. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u voor uw goedheid. Dank u dat u een God bent die inderdaad glorie met ons voor heeft. En ons zelfs wil doen laten delen in de heerschappij van Jezus. En dat we ook mogen regeren met hem en koningen mogen zijn. Inderdaad, dat hebt u met ons voor. Maar Heer, we weten ook dat u dikwijls van ons vraagt, hier op deze wereld, waarin we te maken hebben met het mysterie van het kwaad, dat de weg van de liefde heel vaak is de weg van zelfverloochening. De weg van de gehoorzaamheid. De weg van jezelf vernederen ook vaak. De weg van jezelf dingen ontzeggen. Uit gehoorzaamheid aan u, uit liefde voor andere mensen. Uit het in verbinding blijven met u. En vader, dan bidden wij u om Jezus Christus zelf en door zijn geest. Dat hij met ons zal zijn. Dat hij ons zal vervullen en dat hij ons sterk zal doen maken. We hebben net gedacht hier over onze verzoekingen en verleidingen. En er zijn misschien wat door ons heen gegaan. Heer, en dan bidden we om de kracht om Jezus zelf. En dat hij in ons en door ons heen overwint. En maakt dat wij de juiste keuzes maken en afstand doen van de duivel. Afstand doen van de snelle weg. En blijven in verbondenheid met u. En blijven leven vanuit een afhankelijkheid. Van het leven vanuit wat van u vandaan komt. Heer, wilt u dat geven? En wilt u ons erop wijzen, Heer, waar we andere keuzes moeten maken? Waar we bezig zijn met de keuze van de duivel. En help ons om daar afstand van te nemen. Doe het in ons in uw kracht. Want Jezus, u kan het en wij kunnen het niet. Daarom willen we het echt met ons, of met u doen. En dat u het in ons doet. En help ons zo in Christus te overwinnen. En dat ons hart geslepen mag worden. En dat wij juist dichter bij u mogen leven. In onze verzoekingen en beprovingen. Wilt u dat geven, Heer? Vader, zo willen we ook als gemeente straks in de 40 dagen tijd bezig zijn met het feest van het Koninkrijk, gericht op u, vanuit het gebed dat Jezus ons leerde. Leren om uit afhankelijkheid van u te leven. Zegen de voorbereidingen. Zegen de groeigroepen eromheen. zegen de voorbereiding van de diensten eromheen. Dat het een project mag worden wat ons dichter bij u zal brengen. Waardoor we groter over u mogen denken. Dieper met u in contact mogen komen. Dieper met elkaar in contact mogen komen en verbonden mogen raken. En meer en meer van uw geest mogen ontvangen. Meer en meer op Jezus mogen lijken daardoorheen. Wilt u het geven en bescherm ons daarin ook tegen de boze. Hier, we doen voorbeden voor gemeensleden. We zijn dankbaar voor Ravi Schimmel en dat hij geboren is bij Gerben en Mariska. Dank u wel. Zegen hun gezin. Wilt u hen geven wat zij nodig hebben. Ik wil u bidden voor Gijs Gerritsen, die geopereerd, of die ja, een kijkoperatie zal ondergaan. Hoe het gaat met zijn bloed. Zegen de dokters, zegen de handen van de dokters en hun gedachten. En geef dat het geslaagd mag zijn en mag slagen en dat ze eruit mogen komen wat het is. En dat hij op een adequate manier behandeld kan worden. Geef uw zegen over hem en bescherm hem en zijn geliefde om hem heen. Vader, zo bidden wij ook voor de familie Rietberg. Voor de moeder van Ineke. We zijn dankbaar, Heer, dat zij in geloof en in vertrouwen op u is gestorven. En de beloftes waar we dan op mogen vertrouwen, zijn we dankbaar voor, Heer. Dat het goed is. Dat u koning bent en het laatste woord heeft. En niet de dood. Dank u wel voor die hoop. En dank u wel dat die hoop er ook is voor de familie. En we bidden ook, Heer, wilt u met hen zijn en wilt u hen troosten. In het verlies. En denk ook aan Ineke, het is haar moeder die zij verloren heeft. Wilt u haar en wilt u de familie troosten en barmhartig zijn. En hen geven wat ze nodig hebben. En dan noem ik ook Clarines en Erika, Sander, Irene en Madelon. Heer, ontferm u over hen vanuit uw barmhartigheid. Zo bidden we ook voor onszelf. De dingen die spelen in ons leven. We willen onszelf opdragen aan u. We bidden, Heer, wees barmhartig met ons. Dat u geeft wat we nodig hebben. Moed. Wijsheid om de juiste keuzes te maken. Leiding. Bescherming. Liefde. Geloof en vertrouwen. En ook hoop om uit te leven. Ja, en in dit alles bidden we. Heer Jezus, kom spoedig op aarde. Om uw koninkrijk van God volledig hier te laten herstellen en door te laten breken. Kom spoedig. Zo bidden we in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu een gelegenheid voor de collecte. En aansluitend zingen we Ik ben zo dankbaar, Heer.
Oh,
Ik wijs nog op de mogelijkheid tot voorbeden strakjes. Open je hart voor de zegen van God. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van Gods Heilige Geest zij met jullie allen. Amen.